wordt u voorgelezen Markus 2, de versen 1 tot en met 13. Schriftlezing is dus Markus 2, vers 1 tot en met 13.
En na sommige dagen is hij wederom binnen Capernaum gekomen. En het werd gehoord dat hij in huis was. En er stond vergaderd daar velen, alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden vatten. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen sommigen tot hem, brengende een geraakte, die van vier gedragen werd. En niet kunnende tot hem genaken, overmits de scharen, ontdekten zij het dak waar hij was. En dat opengebroken hebbende, lieten zij het beddeke neer waar de geraakte op lag. En Jezus, hun geloof ziende, zei tot de geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En sommigen van de schriftgeleerden zaten daar en overdachten in hun harten: Wat spreekt deze aldus godslasteringen? Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? Jezus, terstond in zijn geest bekennende dat zij alzo in zichzelf overdachten, zei tot hen: Wat overdenkt gij deze dingen in uw hart? Wat is lichter te zeggen tot een geraakte: De zonden zijn u vergeven? Of te zeggen: Sta op en neem uw beddeke op en wandel. Doch opdat gij moog weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonden op de aarde te vergeven, zei hij tot de geraakte: Ik zeg u, sta op, neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. En terstond stond hij op. En het beddeke opgenomen hebbende, ging hij uit in alle tegenwoordigheid, zodat zij zich allen ontzetten en verheerlijkten God, zeggende: Wij hebben nooit zoiets gezien. En hij ging wederom uit naar de zee, en de hele schare kwam tot hem, en hij leerde hen.
Wij willen deze morgen in de prediking dit gedeelte overdenken, gemeente. En de kern vinden we in vers 5, dat is ook het uitgangspunt voor de prediking. Markus 2, het vijfde vers. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot de geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Geliefde gemeente, zegt u het eens eerlijk. Zou u dat nou ook niet willen? Uit de mond van de Heere Jezus zelf horen: Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Er zullen best in de gemeente mensen zijn, en misschien wel meer dan ik denk, die met die vraag worstelen. Ja, ik weet wel dat de Heere in mijn leven begonnen is. Ik weet ook wel dat mijn hart naar de Heere uitgaat en dat ik niet zonder hem kan leven. Maar om nou zeker te weten dat je zonden vergeven zijn. Dat is eigenlijk van binnen een beetje een muur waar je tegenaan loopt. Misschien zeg je het soms. Ja, soms geloof ik het echt. Als de Heere zo nabij is en door zijn woord en door zijn geest tot mijn hart spreekt. Maar op andere momenten, als ik mezelf weer tegenkom en struikel en als een schaap dwaal in het rond dat onbedacht de herder heeft verloren, dan wordt het allemaal zo met twijfels en aanvechtingen omringd. Wat is dat eigenlijk? Dat je uit de mond van de Heere Jezus horen mag: Uw zonden zijn u vergeven. We willen met de hulp van de Heere daar vanmorgen bij stilstaan. En schrijven een stukje van de tekst als thema boven de preek: Uw zonden zijn u vergeven. Allereerst de weg naar de vergeving. Want dat was allemaal niet zo eenvoudig. Om die man aan de voeten van de Heere Jezus te krijgen. In de tweede plaats het woord van de vergeving. En Jezus, onze tekst, hun geloof ziende, zeide tot de geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En tenslotte de bevestiging van de vergeving. Dat is het slot van de geschiedenis. De Heer Jezus zegt: en nu zullen jullie het weten dat ik de macht heb, de goddelijke macht heb, om de zonde te vergeven. En daarom zeg ik tegen die geraakte, tegen die verlamde: sta op. Neem uw bed op en wandel. Dus, uw zonden zijn u vergeven, dat is het thema. De weg tot de vergeving, het woord van de vergeving en de bevestiging van de vergeving. We weten allemaal, dat weten de kinderen van de zondagsschool ook, dat de Heer Jezus Christus in Nazareth gewoond heeft. Maar als we de evangeliën doorbladeren, dan komen we al spoediger achter dat hij eigenlijk niet zo lang in Nazareth gewoond heeft. Al spoedig is hij verhuisd naar Capernaum. En nou zijn de geleerden het er niet over eens, heeft hij daar een eigen gehuurde woning gehad? Of is hij bij Petrus, die in Capernaum woonde, ingetrokken? Het is allebei mogelijk. Hoe dan ook, Capernaum is een tijd lang tijdens het openbare optreden van de Heer Jezus de woonplaats, de uitvalsbasis, mag je zeggen, van de Heer Jezus Christus geweest. En wanneer u in Israël geweest bent, en er zullen velen van ons, en Capernaum, de ruïnes van Capernaum bezocht hebt, dan wordt de plek aangewezen, niet waar Petrus gewoond zou hebben en de Heer Jezus verbleven zou hebben. Diep in de grond een achthoekige woning, een visserswoning. Met daarboven die foeilelijke UFO. Dat kerkgebouw, dat moderne kerkgebouw wat de Rooms-Katholieke Kerk daarboven heeft laten bouwen. Ja, zegt u, dat weten we niet zeker of de Heer Jezus daar werkelijk gewoond heeft. Nee, natuurlijk niet. Maar de tradities zijn wel heel oud. En mogelijk is het zeker. Al in de 4e eeuw wordt in het reisverslag van een van de oudste pelgrims deze plek aangewezen. Maar goed, dat is natuurlijk niet het belangrijkste. Maar als je daar bent, dan kun je soms de dingen nog meer voorstellen zoals het geweest zou kunnen zijn. En dan zie je in gedachten een eenvoudige woning met een plat dak. En de Heer Jezus staat in de deur van die woning en hij ontvangt zondaars en tollenaars en zieken en geraakten en van de duivel bezetenen. Het is blijkbaar, zoals ons tekstgedeelte zegt, een heel gedrang. En dan lezen we in het evangelie naar Matthäus dat we hiernaast kunnen leggen, hoofdstuk 8. En hij genas ze allen. Hij had voor ieder een woord. Dreef duivelen uit. Genas stommen en blinden, geraakten. Maar nu komt er een wonderlijke stoet door de straatjes van Capernaum in de richting van dat huis waar de Heer Jezus is. En het gerucht dat hij daar is en allen die komen geneest is natuurlijk als een lopend vuur door dat vissersdorp gegaan. Vreemde stoet. Nee, geen ambulance met luide sirenes zoals vandaag. Maar wel een man die op een brancard, zou je zeggen, een eenvoudige brancard gedragen wordt. Aan de vier punten door vier vrienden. Hij heet in onze Statenbijbel een geraakte. Dat betekent gezien de grondtekst dat hij verlamd was. En nu zijn er verschillende vormen van verlamming, dat weet u. Hoe ernstig zijn ziekte was, weten we niet. Of het bij zijn geboorte al was. Of dat hij door een ziekte verlamd geraakt is. Of een hele erge verlammingsziekte gehad heeft, ALS. We weten het niet. Maar in elk geval, het is een man die niet kan lopen. En dat is een ontzaggelijk iets. Als je van de vroege morgen tot de late avond en soms ook nog 's nachts geholpen moet worden. Aangewezen op de hulp van anderen. Er zijn momenten dat mensen die dat treft dat kunnen dragen. Zeker als de Heere daarin meekomt met zijn ondersteunende en helpende genade. Maar het kan ook heel moeilijk zijn. En zelfs mensen die met de psalmdichter mogen zeggen, en de onderwerping geeft mij rust, zijn wel eens opstandig. Waarom ik en vult u de puntjes maar in. Waarom ik? En misschien denkt u wel, ik mag niet opstandig zijn. En misschien zelfs wel, ik mag geen vragen hebben, dat mag u wel hoor. Als u het maar weten mag. Met mijn zuchten en mijn zorgen, ook met een ernstige lichamelijke kwaal niet verborgen, daar gij het alles ziet en weet. Nee, dan zijn alle vragen niet opgelost. Maar dat kan wel een stille rust in het hart geven. En we mogen ervan uitgaan, gezien wat er over deze man gezegd wordt, dat deze man daar iets van kende. Want onze tekst zegt, Jezus hun geloof ziende. En dan moet u niet alleen denken aan die vier mannen, die ook, dat waren mannen die de Heere vreesden, maar ook aan de geraakte, aan de verlamde man zelf. Vijf mensen die met elkaar naar de Heere Jezus gaan. Vier mensen die die geraakte, verlamde man helpen. Wat een zegen is dat, gemeente, als je in de gemeente of ook buiten de gemeente vrienden hebt. Vrienden die je helpen. Vrienden in de nood van je leven en in de vragen waarmee je worstelt. En dan vooral als dat ook nog vrienden mogen zijn die de Heere van harte dienen en liefhebben. Dat is iets van de gemeenschap der heiligen op kleine schaal. Is het dat bij ons ook? Of zijn we zo stuk geïndividualiseerd in deze 21ste eeuw? Dat we alleen maar aan onszelf denken. Ik hoop van niet. Maar je komt het wel vaak tegen. Hier is het anders. En dat is genade. Ze lopen met die man die op de baar ligt of op zijn bed ligt, zegt onze tekst. Beddeke, een verkleinwoord. En elk houdt een van de vier hoeken van dat bed vast. Ergens las ik in een verklaring, het heeft iets weg van een lijkbaar. Zo werd namelijk ook iemand die overleden was naar zijn laatste rustplaats gebracht. Op een baar met vier mensen die hem droegen. Ja, misschien mag je daar toch nog even dieper bij stilstaan. Die man had geen toekomst eigenlijk door zijn kwaal. Het enige wat hij kon doen is wachten op hulp. Is wachten op voedsel. Is wachten op het einde. En toch, geloof. Wat een genade als u ouder wordt. En de krachten wijken en bezwijken. En u voelt dat de eeuwigheid dichterbij komt. En u wachten mag. Nee, ik zeg het niet goed. Ja, ook wachten mag. Maar vooral verwachten. Uitzien. Deze man had ook uitzicht. Maar nu toch wel een heel bijzonder uitzicht samen met zijn vier vrienden. Ze hadden gehoord van de Heere Jezus Christus. En de vrienden, ze hebben er samen over gesproken en wellicht ook samen om gebeden. De vrienden brengen hem naar het huis waar de Heere Jezus is. Maar dan valt het tegen. Wat een massa mensen verdringt zich om die voordeur van die woning met het platte dak. Onmogelijk om er door te komen. En wat ziet u dan, gemeente? Gaan die vier vrienden samen met de man die ze dragen een poosje zitten wachten? Denken ze misschien, ja, nou ja, straks lost die massa van mensen zich wel op en dan heeft de Heere Jezus misschien tijd voor ons? Nee, dat leest u niet. Jezus hun geloof ziende. En de Bijbel zegt dat het geloof, het levende geloof, en ik hoop dat dat bij u ook zo is, dat dat geloof door de liefde werkt. En het geloof waardoor de liefde werkt, daar zit een heilige drang in. Iets van, al zou ik om moeten komen, ik zal tot hem gaan. Al moet ik alleen maar de zoom van zijn kleed aanraken, u kent die geschiedenis, dan zal ik toch genezing vinden. Heilige drang. Dat, nee, niet brutaal moeten, maar dat door de liefde gedreven moeten. Misschien mag ik het ook zo zeggen vanmorgen, door de liefde getrokken worden. En de liefde is vindingrijk. Dat geldt gewoon van de menselijke liefde natuurlijk op zekere hoogte ook. Maar ook van de geestelijke liefde tot de Heere. U vindt dat bijvoorbeeld, om maar één voorbeeld te noemen, bij die Canaanese vrouw. Hè? Die vrouw die uit het heidense Sidon en Tyrus komt en die een doodzieke dochter heeft. En die naar de Heere Jezus Christus toekomt en de Heere Jezus wijst daar af. Het is niet betamelijk dat ik het brood wat voor de kinderen bestemd is, dat is voor het volk van Israël, ook aan heidenen geef. En dan ziet u de vindingrijkheid van de echte liefde. Ja, zegt die vrouw, dat is waar. Ze erkent dat ze geen rechten heeft. Ze erkent dat ze er buiten staat. Maar de hondjes eten van de kruimels die vallen van de tafel van hun Heer. Groot is uw geloof. Kijk, hier is de liefde ook vindingrijk. Die mannen die zien, ja, we komen er zo niet bij de Heere Jezus. Misschien kunnen ze hem niet eens zien of heel ver. En naast dat huis is een trap waarop je omhoog kunt gaan, op het platte dak kunt komen. Ze gaan naar boven en ze breken boven de voorste kamer van het huis, het hoofdvertrek van het huis, het dak open. Dat moet wel geweest zijn. Voor de mensen die binnen stonden, misschien Petrus, de eigenaar van het huis, en de schoonmoeder van Petrus, die zo ziek geweest was. En de Heere Jezus ineens begint het dak te kraken. Wat gebeurt er? Aardbevingen? Misschien is Petrus wel kwaad geworden. Hoe durven ze zich aan mijn bezit te vergrijpen? Denkt u het zich maar eens in, als het dak van uw huis ineens opengebroken zou worden. Maar ze gaan door. En ze laten, kennelijk hebben ze ook touwen bij zich. En ze laten de man naar beneden. En hij komt terecht vlak bij de Heere Jezus. We krijgen de indruk vlak voor de voeten van de Heere Jezus. En dat is nou precies in het evangelie de beste plek waar je terecht kan komen. Met je nood, met je schuld, met je ongeloof, met je aanvechting, met heel dat boeltje, zou Luther zeggen, van onze ongerechtigheid en onze pijn en onze moeite. Die mannen brengen hun vriend, hun verlamde vriend, aan de voeten van de Heer Jezus. Gemeente, laten we daar eens een poosje over nadenken. Nee, dat kan vanmorgen niet meer in de preek, maar ik duid het aan. Dan mag u het meenemen naar huis. We hebben zo'n lange lijst van zieken. Van mensen met pijn, mensen met vragen aan de Heere voorgelegd. Vroeger was er iemand in de Ebenezerkerk die zei, dominee, daar moet je maar mee stoppen, want het is zo het ANP. Foute boel. Dat klinkt wel erg zwaar, gewichtig. Maar waarom worden die namen genoemd? Ook als het een lange lijst is. Ook als een gastpredikant de mensen helemaal niet kent. Die worden ook genoemd opdat u al die namen en alle noden en moeite die u kent in uw gebeden deze week aan de voeten van de Heere Jezus brengt. Doet u het? Is dat een gebedspraktijk in het gemeentelijke leven? Van u en van jou en van mij. Die mannen hadden hun vriend hartelijk lief. En ze gunden hem het allerbeste. Misschien wel in de eerste plaats genezing. Dat zou ik me in elk geval kunnen voorstellen. Maar ze gunden hem ook nog meer, Jezus, hun geloof ziende. Ze gunden hem ook de genade van God die op de lippen van de Heere Jezus Christus is uitgestort. Want wat gebeurt er als die man zo aan de touwen op zijn bedje voor de Heere Jezus gebracht wordt door die vrienden, de liefde handen van die vrienden, de touwen vieren, dan ziet de Heere Jezus. Je zou een mooie Bijbelstudie kunnen doen in het evangeliegemeente over de woorden zien van de Heere Jezus. Horen van de Heere Jezus. Zoeken van de Heere Jezus. Zalig maken van de Heere Jezus. Dat hoort allemaal bij elkaar. Hier staat zien. Wat ziet de Heere Jezus? Ja, hij ziet die geraakte man. Hij ziet die verlamde man. Hij ziet die mannen op het dak, boven het gat in het dak. Maar hij kijkt dwars door alles heen. Hij ziet hun geloof. Eenvoudig gezegd, hij ziet wat in hun hart leeft. Ze zijn met hun nood. En die man die op zijn bedje ligt, is met zijn nood voor de Heere niet verborgen. Hij weet alle dingen. En dat kan toch al in de gebeden, ook als je worstelt in het gebed met persoonlijke problemen, zorgen, ziekte, of met je geestelijke nood, al verlichting geven. Heer, u weet ervan. U kent me. Nee, dan is alles niet meteen opgelost, maar verlichting voor het aangezicht van een alwetend God, voor het aangezicht van een alwetende zaligmaker. Maar de Heere Jezus ziet dieper dan de nood en de vragen en de bezorgdheid van deze mensen, Jezus hun geloof ziende. Hij ziet zijn eigen werk. Want dat geloof van die mensen, en we mogen vanuit de schrift heel nadrukkelijk zeggen, dat is in beginsel, hoe zwak het misschien ook was, het ware geloof. Het geloof van zondag 7 van onze Heidelberger Catechismus. Niet simpel een wondergeloof. Dat is het werk van de Heere Jezus. En soms kan het zo zijn, misschien zit u op het ogenblik zo in uw bank of thuis mee te luisteren, dat je het zegt, Heer, kijk u maar in mijn hart. En zie of er bij mij een schadelijke weg zij en leid me op de eeuwige weg. Of misschien mag u het met Petrus bij de zee van Tiberias zeggen na de opstanding. Heere, u weet alle dingen. U weet dat met al mijn gebreken, met mijn verloochening en alles wat daarmee samenhing, u weet dat ik u lief heb. Jezus zag hun geloof. En dan gaat de Heer Jezus spreken. Want als de Heer Jezus zijn eigen werk herkent in uw leven of in jouw leven, dan blijft hij niet zwijgen. Ja, dat kan wel een poos duren. Want de Heer Jezus is de soevereine zaligmaker die niet op onze wenken antwoordt, maar op zijn tijd en wijze. Maar als de Heer Jezus iets van zijn eigen werk herkent in het hart en leven van een zondaar of zondares zoals u, dan kan hij niet blijven zwijgen. Wat zegt hij dan? Ja, we zouden verwachten. Ik zeg u, sta op, neem uw bed op en wandel. Dat heeft de Heer Jezus bij andere gelegenheden wel gedaan. Maar hier, en let u erop, dit is het eerste principiële wonder wat beschreven staat in het oudste evangelie, in het evangelie van Marcus. Dit is eigenlijk maatgevend voor alle andere wonderen die in dat evangelie staan. De Heer Jezus zegt als eerste, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Ja, dat kan goedkoop klinken. Die man was ziek. Die man verlangde naar genezing, zoals er zoveel in Capernaum genezen waren. Wat moest hij nou met zondevergeving? Denkt u zo ook? Dan zit het van binnen bij u niet goed. Hoezeer ik ook begrijpen kan dat iemand die lichamelijk of psychisch in nood is, naar genezing verlangt, en dat mag ook. Maar de Heere Jezus behandelt de wortel van de kwaal waaraan die man leidt. Nee, dat mag u niet zo opvatten dat die man verlamd is geraakt omdat hij een grotere zondaar was dan anderen. Dat is radicaal tegen de geest en de letter van het evangelie. Als God ons zou straffen naar onze zonde, zou er niemand van ons meer leven. Maar wel, als er geen zonden waren, dat weet u toch, dan waren er ook geen wonden. En die man die geloofde, samen met zijn vrienden, die hunkerde ook naar, ja, naar wat? Niet naar de gerechtigheid van de fariseeën, dat je dit kon doen en dat kon laten en dan misschien wel denken mocht dat het misschien wel goed zou zijn als je sterven zou. Want dat is een ondeugdelijke grond om op te leven en op te sterven. Hij zag uit naar de belijdenis van David in Psalm 32. Want daar ziet alle geloof naar uit. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt voor het heilig oog des Heren is bedekt. Ziet u daar ook naar uit? Zoekt u eerst het koninkrijk van God, dat is de krachtige verzekering in uw hart dat uw zonden vergeven zijn. Dat was toch het diepste karakter van het geloof van die man en zijn vier vrienden. Uitzien naar de genade van God. Toevlucht nemen tot hem op wiens lippen genade is uitgestort. En dan zegt u misschien, ja, maar dat zou ik ook zo graag weten. Maar de Heer Jezus is hier niet meer op aarde. Wij kunnen niet naar een huis gaan of naar een deur gaan en hem daar ontmoeten. Dat is ook zo. Toen ik nog heel klein was, dacht ik, was de Heere Jezus nog maar op aarde. Misschien herkent u het. Dan zou ik zo naar hem toe gaan. Want ik vind die preek allemaal zo moeilijk en ingewikkeld. Hij zou precies weten wat hij tegen me zeggen moet. Ja, dat laatste is waar. Maar ik heb later wel geleerd dat ik niet zomaar naar de Heere Jezus toegegaan ben. Dat er allerlei hindernissen en struikelblokken zijn. En de grootste struikelblok in mijn leven was mijn onbekeerde hart. En mijn ongeloof. Misschien worstelt u daarmee. Misschien zijn er heel concrete vragen dat u zegt, ja, ik zoek de Heere wel, maar is mijn besef van zonde, is mijn belijdenis van zonde wel oprecht? Of ook iets wat je nog wel eens hoort, zeker ook op Urk. Is het me wel om de eer van God te doen? En niet alleen maar om het heil voor mezelf. Weet u wat John Bunyan eigenlijk ergens schrijft? Als hij die bezwaren behandelt in komen tot Jezus Christus, dan zegt hij, wie heeft u dat wijsgemaakt? Dat u niet naar de Heere Jezus toe mag komen als u werkelijk om hem verlegen bent. Kom tot hem met al uw zorgen, met al uw zonden. Al waren ze ook vuurrood als scharlaken. Bij hem is genade. En, voegt Bunyan daaraan toe, laat de Heere u dan later maar leren dat het niet in de eerste plaats gaat om mijn zaligheid. Maar om de vraag, hoe komt God aan zijn eer? Wij moeten ons niet laten tegenhouden. Net zo min als die mensen die de verlamde man droegen zich tegen lieten houden. Lieten ontmoedigen door van alles en nog wat. Ze moesten tot de zaligmaker gaan. En wat zou het een zegen zijn als u zoals u zit in uw bank. Of zoals u met deze dienst verbonden zijn, zegt, ja, dat is het. En buig dan maar voor hem. En erken voor hem al uw schuld en zonde. Ook al voelt u soms juist als u oprecht tot de Heere komt. Hoe gebrekkig onze schuldbelijdenis kan zijn. En hoe arm onze woorden zijn. Maar de Heere zegt, kom tot mij zoals je bent. Geestelijk verlamd. Je moet gedragen worden. Je moet getrokken worden. Om aan zijn voeten terecht te komen. Dat is de beste plek waar je komen kan. Want daar hoor je het machtswoord van de Heere Jezus. En ik lees het nog één keer. Mijn zoon. Uw zonden zijn u vergeven. Nee, hij zegt niet, misschien is het mogelijk dat in de toekomst ooit uw zonden vergeven zullen worden. Nee, ze zijn vergeven. En dat, en dan kijken we nog even naar het slot van de geschiedenis, dat roept natuurlijk alle mogelijke vragen op bij die wetsgetrouwe theologen. De fariseeën en de schriftgeleerden die het allemaal precies weten. En die gaan redeneren, dat kan niet. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Ja, de fariseeën en de schriftgeleerden wisten natuurlijk ook wel dat mensen elkaar de zonde kunnen vergeven. En dat ligt soms moeilijk genoeg, is het niet? Wij vergeven niet zo makkelijk. Maar de zonde vergeven. En met de bedoeling van, dan mogen we zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Dan beschuldigt ons geweten ons niet meer. Dan toornt God niet meer over onze zonde. Dan is de zonde uitgedelgd, zegt onze Statenbijbel. Dat wil zeggen weggewist. Voor eeuwig geworpen in de zee om nooit meer boven water te komen. Als het pak op de rug van Christen in Bunyan's Christenreis, dat van zijn rug gerold is en van de heuvel af in een open graf komt en Christen zag het niet meer, schrijft Bunyan dan zo, voor God mijn schuld weggedaan, uitgewist. Ja, dat kan God alleen. Dat kan geen mens. Dat kan een bekeerde grootvader niet en dat kan een bekeerde ouderling of een godvrezende dominee niet. Die mag er wel om bidden en u erop wijzen. Maar vergeven, dat is een zaak van God alleen. Weet u wat dan het wonderlijke is? En dat is telkens weer opvallend in het evangelie. Dat die overpriesters en die schriftgeleerden op zich de volle zuivere waarheid zeggen. Er is geen spel tussen te krijgen. Alleen God kan de zonde vergeven. Maar ze trekken de conclusie niet die erbij hoort. Dan moet de Heere Jezus dus God zijn. Dan moeten wij dus in aanbidding aan zijn voeten vallen. En vragen, Heere, wil u ook onze zonde, ook de zonde van onze eigen gerechtigheid, genadig vergeven? Maar dat doen ze niet. De bitterheid, de beschuldigingen, ten diepste de lasteringen komen op in hun hart. Satan aan het werk. Want dat weet u toch? Hij is de lasteraar. Dat betekent zijn naam ook. Diabolos, duivel, lasteraar. Kwaadspreker van God. Kwaadspreker van Christus. Deze lastert God. Valse beschuldigingen. Zonde tegen het negende gebod. Onze catechismus zegt dat zijn de eigen werken van de duivel. Daar hebt u het. En dan is de Heer Jezus zo genadig. Dan gaat hij ook nog bewijzen, zelfs voor die bittere lasterpraat van de fariseeën en de schriftgeleerden, dat hij werkelijk de Zoon van God is. En dat hij werkelijk de zonde kan vergeven. We lezen het in het slot van de schriftlezing. Wat overdenkt gij deze dingen in uw harten, vraagt de Heer Jezus in vers 8. Wat is lichter, gemakkelijker om te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of sta op en neem uw beddeken op en wandel. Maar opdat gij moogt weten, ervan overtuigd bent, dat de Zoon des mensen de macht, de volmacht heeft om de zonden op de aarde te vergeven, zei hij tot de geraakte. Ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En dan gebeurt het. Die wonderen van de Heere Jezus, en daar moet ik nu verder aan voorbij gaan, gemeente. Maar die wonderen van de Heere Jezus, zal jij en zult u dat nooit vergeten, dat zijn altijd onderstrepingen van zijn heilsmacht. De Heer Jezus is niet zomaar een wonderdoener zoals er in die tijd wel kwakzalvers waren die zogenaamd wonderen deden en soms ook wel eens succes hadden. Als de Heer Jezus wonderen doet, is het altijd een onderstreping. Ik ben de gezondene van de Vader. Ik ben gekomen om het rijk van zonde, dood, ziekte en ellende te vernietigen. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Betekent dat, zegt u, dat de Heere Jezus vandaag de dag nooit meer zieken geneest of mensen in lichamelijke of psychische nood uithelpt? Dat gebeurt. Dat gebeurt nog steeds. Misschien veel minder dan u het ziet en denkt, maar het gebeurt nog wel. En u mag om genezing vragen en de middelen gebruiken en op genezing hopen. Maar dat is niet het wezenlijke waarvoor de Heere Jezus gekomen is. Hij is gekomen om de wortel van alle ellende te vernietigen. De zonde. En daarvoor is hij, in het slot van Marcus wordt het zo indringend beschreven, daarom is hij naar het kruis gegaan. Daarom heeft hij alle krankheden, zegt de profeet Jesaja, op zich genomen. En alle ziekte gedragen. Opdat hij ons van onze zonde zou verlossen. En dat betekent ook in dagen van ziekte dat hij zijn kinderen, hoe zwak van moed en klein van krachten ze ook zijn, in dat alles nabij wil zijn. Gij troost het hart dat schreiend tot u vlucht. Maar de kern is, en dat wordt voor het levende geloof, een steeds grotere wonder hoe ouder dat je wordt. Hij heeft de zonde overwonnen. Hij heeft de schuld betaald. Hij heeft de zonde verzoend. En nu kunnen mijn zonden door de kracht van zijn genade in een zee van vergetelheid geworpen worden. Weegt u die uitdrukking wel eens? Een zee van vergetelheid. Dat betekent dat heel die massa van zonden van mijn leven als in de zee geworpen wordt. En er komt geen tipje meer van boven. Maar het is ook een zee van vergetelheid. Als de Heere de zonde vergeeft. En als het hier klinkt, mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Dan vergeet de Heer ook. Als wij vergeven, dat doen we soms een beetje, benauwd, hè. Dan zeg je ja, diep in je hart. Of je zegt het ook openlijk. Ik vergeef je wel, maar vergeten zal ik het nooit. Zo is de vergevende liefde van de drie-enige God niet. Als God vergeeft, vergeet hij ook. Hoe kan dat dan, zegt de jongen die goed nadenkt. God is toch alwetend, God kan toch niets vergeten? Ik kan het niet uitleggen. God is alwetend, ja. Maar in zijn eindeloze liefde vergeet hij de zonde van zijn kinderen. Uitgewist, voor eeuwig uitgewist door het bloed van het lam. Kijk, en hoe weet je dat nou? Ja, die vraag kan ik alleen maar aanstippen. Ik heb er al iets van gezegd trouwens. Dat weet je, zegt ons schriftgedeelte, door het woord van de Heer. Marcus is heel in het bijzonder het evangelie van het woord. Opdat u weten mag dat ik de macht heb om de zonde te vergeven. Dan gaat de Heer Jezus dat uitleggen. En hij heeft die zonde vergeven door het woord met macht te spreken. Uw zonden zijn u vergeven. En zo werkt hij nog. Nee, niet omdat hij lichamelijk onder ons aanwezig is. Maar wel omdat hij in zijn woord en door zijn geest spreekt. Allereerst en allermeest onder de verkondiging van het woord. Dan mag het evangelie verkondigd worden van de vergeving van zonden. Maar ook eenvoudig bij het lezen van de Bijbel of bij het lezen van een schrijver die met volle handen put uit de schatkamer van Gods woord, kan het gebeuren. Dat door de kracht van de Heilige Geest, te midden van al je zonden en schuld, je blik gericht wordt op die dierbare zaligmaker, Jezus Christus. En dat je de echo van zijn woorden in je hart mag horen en de kracht ervan mag ervaren. uw zonden zijn u vergeven. Het staat zo prachtig in die geschiedenis van die man die wij kennen als de hofman over 100, de centurio, die ook in Capernaum woonde, Lucas 7. Spreek slechts één woord. Soms kun je zo in de kerk zitten. Soms kun je zo ook op de kansel staan. Spreek slechts een woord. En dan zegt dat oude Lutherse gezang. Eén woord met macht. En voorbij is der zonde nacht. Want zijn woord is scheppend woord. Hij roept de dingen die niet zijn. De vergeving van zonde. Alsof ze waren. En dan gebeurt het ook. Dan word je van binnen ook van overtuigd en verzekerd. Uw zonden zijn u vergeven. En zijn woord is niet alleen scheppend woord. Het is ook zaligmakend woord. Hij spreekt. En het is er. Hij gebiedt. En het staat er. Zullen we de vastigheid en de zekerheid dan maar nergens anders zoeken, gemeente? Niet in een wonderlijke ervaring of in een visioen of in een stem die je tijdens een droom hoort. Maar in het levende woord. Spreek slechts één woord. Eén woord met macht. En dan kan ineens alles veranderen. En dan kan ineens die psalm een ongekende klank krijgen in je leven. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Uw krankheid kent en liefderijk geneest. Amen.